Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. En vandaag is dat politiek journalist en columnist bij De Tijd, Rick van Kouwelaert. Goedemorgen, Rick.
Goedemorgen.
Escaleert de bankencrisis deze week nog verder? De angst zit er alleszins goed in nadat de beurskoers van Deutsche Bank vorige vrijdag plots de dieprik inging. De Vlaamse regering schaft de vaste benoeming van ambtenaren af. Op federaal niveau is dan weer de vraag of de regering voor de paasvakantie nog tot een akkoord komt over de begroting. En er komen deze week ook weer heel wat bedrijfsresultaten op ons af. Onder andere die van Fluxys, Euronav en Fastnet. Het is maandag 27 maart. Welkom.
De Zeven van de Tijd. 1.
Onrust in de bankensector blijft groot, ondanks de redding van het Zwitserse Credit Suisse vorig weekend en pogingen van de toezichthouders om mensen gerust te stellen. Vrijdag ging Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, plots helemaal onderuit op de beurs. In één dag tijd is 1,65 miljard euro aan beurswaarde in rook opgegaan. Beleggers vrezen dat Deutsche Bank de volgende dominosteen is die kan vallen na Credit Suisse onder andere en het Amerikaanse Silicon Valley Bank. Er was geen concreet nieuws over de bank, maar beleggers begonnen massaal aandelen te verkopen toen bleek dat de instrumenten waarmee investeerders zich indekken tegen een faillissement van Deutsche Bank veel duurder waren geworden. Het is afwachten hoe die bankaandelen het vandaag en ook de volgende dagen zullen doen als de beurzen weer opengaan. Rick, hoe kijk jij naar die onrust toch op zijn minst in de bankensector?
Wel, één geruststellende gedachte is dat alle grote crashes en belangrijke crashes die pijns pas in het najaar geweest in het verleden. Dus dat is het enige waarmee we ons voorlopig kunnen troosten. Maar laat ons zeggen dat er toch overal voorzichtige waarschuwingen klinken. Mm-hmm. En de meest opvallende lijkt mij die van de IMF managing director, hoe heet ze nu weer? Kristalina Georgieva. Die zegt we zitten toch wel in een zeer onstabiele situatie, een grote onzekerheid. Ja, die mevrouw is natuurlijk niet de eerste, de beste. En dan las ik nog, ik denk in de tijd ook, dat iemand zei dat we staan voor een hele trage meltdown. Dat zijn toch gevaarlijke uitdrukkingen. Echt geruststellend kun je dat niet noemen. Vooral te meer omdat we nu vaststellen dat, vooral in de Verenigde Staten, men toch wel heel nonchalant is geweest met de controle op de banken. De Silicon Valley Bank bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Als je ziet wat daar allemaal mogelijk is geweest. Al die goede voornemens van 2008, 2009, de strengheid waarmee we gingen toezien, dat blijkt toch niet helemaal te zijn gebeurd zoals het hoorde. En dat maakt dat we terug in zo'n situatie zitten van grote onzekerheid. En ik denk ook, in Europa moeten we toch niet te veel op de borst kloppen tegenover de Verenigde Staten. Want ik vrees ook dat wij stilaan de factuur betalen van whatever it takes van Mario Draghi.
Dat is de voorzitter van de Centrale Bank bij de vorige crisis.
En ook die easy money politiek die we gevoerd hebben.
Het is ook onvoorspelbaar op dit moment, Rick. De banken lijden ook onder een soort besmettingsgevaar. Iets wat ook psychologisch is in die markthaas.
Ja, niet alleen psychologisch. Dus als je ziet bijvoorbeeld, ik was daardoor verrast, dat de Silicon Valley Bank, als je zag wie daar allemaal belangen in had of connecties mee had vanuit Europa, dat was toch wel zeer opmerkelijk. Het zit hem in het systeem, die internationale verstrengeling, dat zaken doen met elkaar, elkaar ondersteunen, kredieten geven en weet ik wat allemaal. Dat is nu eenmaal de manier van modern bankieren.
2.
We zitten aan het einde van de maand en dus komen er deze week ook weer inflatiecijfers aan. Donderdag komen te weten hoeveel duurder het leven in maart alweer geworden is in ons land. Vrijdag volgen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Vorige maand was de Belgische inflatie licht gedaald tot 6,6%. In andere Europese landen was ze na een paar maanden van afkoeling weer beginnen klimmen. Wat verwacht jij voor maart, Rick, qua inflatie?
Wel, ik verkijk vooral naar die Europese cijfers, eerlijk gezegd, want wij hebben een lichtjes verschillende manier van onze inflatie berekenen in België. Blijkbaar valt hier Europees, als we dat Europees bekijken door Eurostat, dan valt dat altijd iets hoger uit dan de Belgische cijfers. Maar ik denk toch dat de dalende de energieprijzen, zowel elektriciteit als gas en zo, dat dat toch een zeer grote invloed moet hebben, zeker bij ons.
Dan politiek nieuws dat onze redactie in primeur te weten is gekomen. De Vlaamse regering schaft de vaste benoeming voor ambtenaren af. Vanaf volgend jaar zal de overheid nieuwe personeelsleden niet meer vast mogen benoemen. Van de ongeveer 29.000 Vlaamse ambtenaren is nu 70% vast benoemd. Voor hen verandert er niets. Het gaat enkel om nieuwe aanwervingen. Groot verschil is dat de overheid contractuele werknemers makkelijker kan ontslaan dan wie vast benoemd is. Het voorstel stond al in het regeerakkoord, maar is afgelopen vrijdag door de Vlaamse regering goedgekeurd. Vandaag doet ze haar plannen uit de doeken. Maar de komende maanden zal er nog verder onderhandeld moeten worden met de vakbonden over de details van die regeling. Hoe kijk jij naar die vaste benoemingen bij de overheid en vooral de Vlaamse regering die daar nu een einde aan wil maken?
Wel, het stond een beetje in de sterren geschreven, want op eind vorig jaar, herinner u, dan heeft men dus ook al uitgepakt met een aantal dossiers in betrekking tot die statutairen en de belalde manier waarop men de gemakkelijke manier om te ontslaan, zeker op provinciaal en gemeentelijk niveau. Dus dit ligt helemaal in de lijn. Maar zoals je zegt, wat de vakbonden betreft, denk ik dat hier toch nog een serieus schrobbertje zal worden gevochten. Want daar zitten toch een paar, weeraken aan vast. Want wat doe je bijvoorbeeld, en dat is onduidelijk, zit het onderwijspersoneel daarin bijvoorbeeld? Want dat zijn ook statutaire, bij manier van spreken, of niet? En hoe zit dat met de pensioenregelingen? Want daar was enig probleem mee, zeker op die van het gemeentelijk niveau, dat die pensioenen moeilijker betaalbaar werden. Ja. Ik denk dat hier nog serieus gaat over gedebatteerd worden met sociale partners.
Dat is iets voor de Vlaamse regering om te doen dan, Rick. Die Vlaamse regering heeft nog wel wat andere moeilijke dossiers op zijn bord liggen.
Wel, Ventulus is er één van. En dat is toch iets wat zal moeten beslist worden de komende weken en maanden. Want het is een beetje zinloos van heel ongeveer onze Noordzeekust vol te poten met windmolens als we ze niet op een deftige manier aan land kunnen brengen en hier distribueren.
Ja, maar heel gevoelig waar dat precies gebeurt. Hè? Dat
is precies. Probleem, Maar het is vooral de weerstand in West-Vlaanderen die daarvan belang is. Waarom? Omdat dat is eigenlijk een beetje de electorale fief van CD&V. En voorzitter May die wil precies vanuit dat lokale niveau zijn partij weer aansterken. En nu zit daar precies na het boerenprotest in verband met stikstof, zit daar nu weer een protest. En waar zijn lokale burgemeesters blijkbaar toch ook stevige stellingen innemen. Dit gezegd zijn, het is niet alleen in West-Vlaanderen, ook in Enegouwen is er protest tegen dus de bovengrondse leiding van Ventulus. Dus daar zit PS en ecologen daarmee wat in de maag. Maar in Vlaanderen zit er dat aspect aan vast dat CD&V, dat aan zijn remonte probeert te werken, daar toch opnieuw problemen tegemoet mag zien.
Op federaal niveau dan, daar heeft de regering dit weekend de laatste rechte lijn ingezet naar het langverwachte Paasakkoord. Zou er dus voor het einde van deze week, als de vakantie begint, moeten zijn. Het kernkabinet heeft al twee weekends op rij overlegd over de begrotingscontrole, maar voorlopig zonder succes. Gisteren ook zijn de onderhandelingen vastgelopen op het minimumpensioen. De CRO heeft een nieuwe poging gedaan om de laatste verhoging daarvan, het minimumpensioen, niet uit te voeren. Maar dat is op een haast voorspelbaar niet gebotst bij de PS. Die vinden dat er geen extra besparingen nodig zijn, want zeggen ze, het tekort lijkt nu beter mee te vallen dan in oktober werd gedacht. Uit de laatste rapporten van het monitoringcomité blijkt dat. Rick, de federale regering, gaat het hen nog lukken om een akkoord te sluiten voor Pasen? Waarom is het zo moeilijk ook?
Wel, ik praat toevallig met een paar oudere ambtenaren, geroutineerde lui, zal ik maar zeggen, en die met toch zijn dat ze zeer, zeer sceptisch waren over een mogelijk groot akkoord hierover. En ik denk eerlijk gezegd dat de premier zelf al blij zal zijn als hij inderdaad zijn besparing van ongeveer 300 miljoen kan halen. Hoe hij dat zal doen, dat zal mij benieuwen. Hij probeert inderdaad een beetje de plannen van Vincent van Petegem daarvoor te gebruiken. Maar zoals je zei, de PS zegt nee, we hebben al genoeg bespaard en aan die pensioenen, daar willen ze zeker niet op terugkomen. Dat is voor hen iets dat verworven is. Ja. Dat kunnen ze niet maken in hun concurrentiestrijd met de PTB in Wallonië om daarop terug te komen. Maar bovendien heb je iets dat zich aan het afspelen is, langs de Franstalige kant, dat is de bijna viscerale afkeer die Paul Magnet van de PS en MR-voorzitter Georges-Louis Boucher voor elkaar gaan vertonen. Ik heb hetzelfde gezien dat twee mensen zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Je moet al teruggaan naar Kools en Tindemans om daar een vergelijking voor te vinden. En dat maakt natuurlijk het werk bijzonder moeilijk.
En het is ook niet alleen de begroting, Rick. Je had het al over de fiscale hervorming van minister Van Petegem en pensioenhervorming van Karine Lalieu. Dat allemaal samen maakt een heel moeilijk probleem.
Ja, en bovendien, ook niet vergeten, dat is die druk van Europa die zeggen, Belgen, dat die pensioenen moeten hervormd worden of jullie krijgen geen middelen uit die fameuze relancefondsen. Mm-hmm. Waar dan iemand als Paul Magnet Koudweg zegt, ja, maar ik laat mij niet chanteren door Europa. Ja. Onbegrijpelijk, maar het gebeurt onder onze ogen.
Vijf. Je zei het al, Rick, de federale beslissingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de regionale politiek. Als we even inzoomen op Brussel, zien we dat daar sowieso al veel strubbelingen zijn. Wat is er allemaal aan de hand? Die Brusselse regering, maar blijkbaar ook horen we een en ander uit die Franse gemeenschap, de Wallonie-Bruxelles-as, een en ander wat zeker niet goed loopt.
Nee, wel, het is ten eerste al die laten we zeggen, de Franstalige entiteiten, zowel Brussel, Franse gemeenschap als Wallonië, zitten wat begroting betreft echt in een benarde situatie. In Brussel heb je die scherpe tegenstelling tussen PS, lokale PS en Ecolo, die elkaar echt het licht in de ogen niet gunnen. Er zijn momenten geweest als ze zo zwijgen dan aan elkaar te ontmoeten. Onbegrijpelijk, maar waar.
Ja.
En daar speelt nu ook terug, ik heb er al naar verwezen, die grote afkeer tussen Magnet en Boucher, zeker in de Franse gemeenschap. Er was al dreigement om de MR eruit te gooien en te vervangen door Les Engagés, de oude PSC. Mm-hmm. Ja, dat is allemaal niet goed. Maar zoals je zegt, de beslissingen die federaal gebeuren, bijvoorbeeld fiscaal, die hebben onmiddellijk een weerslag op de regionale entiteiten. Bijvoorbeeld de grote hervorming van de vorige minister van Financiën, Johan van Overtveld. Mm-hmm. Ja, dat heeft aan de regionale entiteiten miljarden gekost. Die moeten dat ook kunnen compenseren. In Vlaanderen is dat min of meer mogelijk. Langs de andere kant van de taalgrens is dat heel wat moeilijker. Vandaar die grote zenuwachtigheid die je daar voelt, pre-electoraal geladen natuurlijk.
De stakingen van de lijzen dan, want die dreigen zich na de paasvakantie uit te breiden naar de hele retailsector. Christelijke liberale vakbonden hebben een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. Roepen alle winkels in ons land op om actie te voeren als steun voor dat conflict bij de lijzen. Vanaf 17 april start daar sectoraal overleg. De bonden hebben maar één duidelijke eis. Gelijk loon voor gelijk werk in de hele sector. Aanleiding van de problemen natuurlijk de aankondiging van de lijzen dat het zijn winkels in eigen beheer wil verkopen en daar zelfstandig uitgebaten winkels van wil maken. Intussen blijven klanten van de supermarktketen ook al 2 weken in de kou staan. Zaterdag bleef nog altijd meer dan de helft van de warenhuizen in Vlaanderen gesloten, in Brussel en Wallonië bijna allemaal. Hoe kijk jij naar dat conflict, Rick?
Wel, ik vraag me af, ten eerste een vraag die ik me altijd gesteld heb is hoe het komt dat het management van de lijzen op toch wel een nonchalante manier is omgesprongen met een naam, een merknaam, de lijzen, die in alle hoofden van de Belgische huishoudens verankerd zit, zal ik maar zeggen. En die, zoals je zegt, de klanten die staan daar nu. Mm-hmm. Als ze al niet voor gesloten deur staan, dan toch voor al vlegen rekken. Dus dat is zeer onverstandig geweest. Maar het is al meerdere keren opgemerkt dat natuurlijk het militante optreden van de vakbonden groter is, opnieuw in Franstalig België, Brussel en Wallonië. En ik vraag mij af, en ik denk dat dat zeker het geval is, in hoeverre de gebeurtenissen in Frankrijk daar geen invloed op hebben. Dat gedrag, dat verzet dat we zien in Frankrijk tegen de pensioenplannen van president Macron. Je moet niet vergeten dat in Franstalig België is TF1 de eerste bron van informatie s'avonds als de mensen naar televisie kijken. Ja. Dus dat speelt mee. En je voelt dat ook in de gesprekken, in het taalgebruik. Dus ik denk dat iets is waar ook het beleid toch heel voorzichtig gaat moeten mee omspringen.
7. We hebben ook nog niet van alle bedrijven jaarcijfers gekregen. Deze week is het onder andere de beurt aan energiegroep Fluxys Belgium, tankerrederij Euronav, investeringsvennootschap Sofina en het Nederlandse Fastnet. Laatste bedrijf zie je alsmaar meer opduiken langs de snelwegen in ons land, ook de rest van Europa. Daar bouwen ze in een recordtempo een netwerk van snellaadpalen voor elektrische wagens. In het vierde kwartaal is de omzet van Fastnet bijna verdrievoudigd. Donderdag krijgen we dus de jaarcijfers van het bedrijf. Ook iets voor jou om naar of in de gaten te houden, Rick?
Wel, ik kijk daar naar Fastnet, omdat dat zo'n beetje, ik beschouw het een beetje als de barometer van de barometerstand in verband met de verkoop van elektrische wagens.
Mm-hmm.
Want ik merk toch dat men op een moment zit in die verkoop van aarzeling. Mensen die zeggen van, ja, maar zal ik het wel doen? Dat is tenslotte een dure investering, zo'n elektrische wagen. En je hebt allerlei problemen om op tijd bij tijds geladen te zijn. Onlangs nog een goede vriend van mij heeft er 6 uur opgezet om van Genk naar West-Vlaanderen te geraken. Omdat er geen laadpaalmogelijkheden waren. Dus dat zet mensen tot nadenken. Maar ik zie toch dat Fastnet in een recordtempo aan het bouwen is langs onze wegen.
En daarmee zit de eerste de 7 van deze week er weer open. Dankjewel, Rick, voor je inzichten.
Graag gedaan.
Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.